luisteraars thuis, de schriftlezing is 2 Koningen 7. 2 Koningen 7. En de collectengemeenten die zijn vandaag voor de kerk en voor de kerkelijke kassen en met name voor de zending bestemd en bij de uitgang voor het bouwfonds, zoals we dat ook gewoon zijn. Dus kerk, kerkelijke kassen, dan de zending en dan bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan is er na deze dienst een korte presentatie van Annette van der Linde over de voorbereidingen en over het werk dat ze volgend jaar in Centraal-Azië hoopt te gaan doen. En iedereen is daar ook van harte welkom, jong en oud. Dus na de middagdienst, deze dienst, een presentatie van Annette. Tot zover de mededelingen. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 146, het eerste, het vierde en het achtste vers. Prijst de Heere met blijde galmen. En het vierde vers, het is de Heere wiens al vermogen het groot heelal heeft voortgebracht en die genadig uit de hoge ziet wie het op zijn bijstand wacht. En het laatste vers, het is de Heere van alle heren, Sions God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren. Vanmiddag doen wij met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen daarna uit Psalm 145, het derde vers. Ze zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel en zittend ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Deze vanmiddag samen 2 Koningen 7. En daarin komt de opdracht tot ons om niet te zwijgen, maar om te spreken over de daden van de Heere. En dat is een thema dat we ook met elkaar vanmiddag willen bespreken. Het evangelie moet ook in deze wereld worden verkondigd. Hè? 2 Koningen 7. Toen zei Elisa, hoort het woord van de Heere, zo zegt de Heere, morgen omtrent deze tijd zal een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel, en 2 maten gerst ook voor een sikkel in de poort van Samaria. Maar een hoofdman op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods en zei, ziezo de Heere vensters in de hemel maakte, zou die zaak kunnen geschieden? En hij zei, zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. Er waren nu 4 Melaatse mannen voor de deur van de poort en die zeiden de een tot de ander: wat blijven we hier totdat we sterven? Indien we zeggen, laat ons in de stad komen, zo is de honger in de stad en we zullen daar sterven. Indien we hier blijven, we zullen ook sterven. Nu dan, kom en laat ons in het leger van de Syriërs vallen. Indien zij ons laten leven, we zullen leven. En indien ze ons doden, we zullen maar sterven. En ze stonden op in de schemering om in het leger van de Syriërs te komen. En toen ze aan het uiterste van het leger van de Syriërs kwamen, zie, toen was er niemand. Want de Heere had het leger van de Syriërs doen horen een geluid van wagens, een geluid van paarden, het geluid van een grote legermacht, zodat ze zeiden de een tot de ander: zie, de koning van Israël heeft tegen ons gehuurd, de koningen van de Hethieten en de koningen van de Egyptenaren, om tegen ons te komen. Derhalve hadden ze zich opgemaakt en waren in de schemering gevlucht en hadden hun tenten gelaten en hun paarden en hun ezels, het leger gelijk als het was. En ze waren gevlucht om huns levens wil. Als nu deze Melaatsen aan het uiterste van het leger kwamen, zo gingen ze in een tent en aten en dronken en namen vandaar zilver en goud en klederen en gingen heen en verborgen het. En daarna keerden ze terug en kwamen in een andere tent, namen vandaar ook en gingen heen en verborgen het. En toen zeiden ze de een tegen de ander: we doen niet recht. Deze dag is een dag van goede boodschap en we zwijgen stil. Indien wij vertoeven tot de lichte morgen, zo zal ons de ongerechtigheid vinden. En daarom nu kom en laat ons gaan en dit aan het huis van de koning boodschappen. En zo kwamen ze en riepen tot de portier van de stad en boodschapten hun, zeggende: we zijn gekomen tot het leger van de Syriërs en zie, niemand was daar, nog de stem van een mens, maar paarden aangebonden en ezels aangebonden en tenten gelijk als ze waren. En hij riep de portiers en ze deden de boodschap binnen in het huis van de koning. En de koning stond op in de nacht en hij zei tot zijn knechten: ik zal u nu te kennen geven wat de Syriërs ons gedaan hebben. Ze weten dat wij hongerig zijn en daarom zijn ze uit het leger gegaan om zich in het veld te versteken, te verbergen, zeggende: als ze uit de stad gegaan zullen zijn, dan zullen we hen levend grijpen en wij zullen in de stad komen. Toen antwoordde een van zijn knechten en zei: dat men toch neme 5 van de overige paarden die hier binnen overgebleven zijn. Zie, ze zijn als de gehele menigte der Israëlieten die hier binnen overgebleven zijn. Zie, ze zijn als de gehele menigte der Israëlieten die vergaan zijn. Laat ons die zenden en zien. Ze namen dan 2 wagenpaarden. En de koning zond het leger van de Syriërs achterna, zeggend: ga heen en zie. En ze volgden hen na tot de Jordaan toe. En zie, de ganse weg was vol van klederen en gereedschap die de Syriërs in hun verhaaste weggeworpen hadden. En de bode keerde terug en boodschapte het aan de koning. En toen ging het volk uit en beroofde het leger van de Syriërs. En een maat meelbloem werd verkocht voor een sikkel en 2 maten gerst voor een sikkel, naar het woord van de Heere. En de koning had de hoofdman op wiens hand hij leunde over die poort gesteld. En het volk vertrad hem in de poort. En dat hij stierf, gelijk de man Gods had gesproken, die het sprak als de koning tot hem afgekomen was. Want het was geschied, gelijk de man Gods had gesproken tot de koning, zeggend: morgen, omtrent deze tijd, zullen 2 maten gerst voor een sikkel en 1 maat meelbloem ook voor een sikkel verkocht worden in de poort van Samaria. En die hoofdman had de man Gods geantwoord en gezegd: zie, zo de Heere vensters in de hemel maakte, zou het ook naar dit woord geschieden kunnen. En hij had gezegd: zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. En evenal zo geschiedde hem, want het volk vertrad hem in de poort dat hij stierf. Tot zover deze oudtestamentische geschiedenis die zoveel onderwijs bevat ook voor ons van vandaag. En dat willen we straks samen gaan zien, maar eerst willen we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Altijd als we als gemeente in uw huis samengekomen zijn, Heere, en als we dat aloude woord van u hebben opengedaan, zijn wij zo afhankelijk van uw zegen om de betekenis van dat woord voor ons leven van vandaag te kunnen verstaan. Uw zegen die bestaat in de opening van dat woord. Uw zegen die niet minder bestaat ook in de opening van ons hart voor dat woord. Want allebei moeten openvallen. De boodschap moet ons duidelijk en helder worden, maar ook ons hart moet ervoor geopend worden. En daarom komen wij samen eerst tot u. Aan het begin van het ontvangen van uw woord. We komen eerst tot u en wij bidden u, zend Heere uw licht en uw waarheid neer. Laat uw heilige geest ook vanmiddag in ons midden zijn, Heer. En laat uw heilige geest ons allen mogen vervullen, zoals we hier zijn, of zoals we meeluisteren via de kerktelefoon. Zoals we hier zijn als luisteraars, maar ook als we geroepen worden om de gemeente te onderwijzen. We zijn zo afhankelijk, Heere, van die leiding van de Heilige Geest. Maar dan mogen we toch ook weten, Heere, dat u daaromtrent ook beloften hebt gegeven. We lezen het toch met zoveel woorden in de schrift, uw woord. Bid en u zal gegeven worden. En daarom, Heere, op die belofte willen we pleiten. Een belofte waarvan we weten en erkennen dat die gegrond is. Niet in onze verdiensten, maar in de verdiensten van de Heere Jezus, uw Zoon. En zo bidden wij om een zegen voor ons. We bidden om een zegen voor uw volk en uw kerk wereldwijd, Heere. We bidden of u in het bijzonder wilt zijn, ook met de kerk in de verdrukking. Dat ze staande mogen blijven. En dat ze de vertroostingen van uw woord en van uw geest ook elke keer weer opnieuw mogen ontvangen. We bidden ook of u wilt geven dat door de druk van de vervolging heen de kerk ook mag uitbreiden. En dat ook uw koninkrijk daar mag groeien en toenemen. We willen bidden, Heer, of u wilt zijn ook met de kerk hier ter plaatse, in ons eigen land. En we worden vanmiddag bepaald bij de nadrukkelijke opdracht die er ligt om toch dat evangelie van u ook mee te delen. Om dat met anderen te delen. En u weet, Heer, hoe moeilijk of wij dat soms vinden. Dat er bij ons soms ook schroom en schaamte is. Om dat woord en dat evangelie met anderen buiten ons te delen. En toch wilt u geven dat we vanmiddag ook verstaan dat u ons daar een opdracht voor geeft. Om uw evangelie uit te dragen in onze omgeving. En soms worden wij zelfs geroepen om dat evangelie te brengen op verre plaatsen. Wij denken in het bijzonder vanmiddag aan onze zuster Annette van der Linden, die zich door u geroepen voelt om dat evangelie straks te gaan brengen, hier ver vandaan, in een land dat tot het centrale deel van Azië gerekend mag worden. En wij willen samen ook bidden, Heren, of u haar bij al de voorbereidingen die al een poos aan de gang zijn, wilt zegenen, of u haar nabij wilt zijn. Of u openingen wilt geven waar openingen nodig zijn. En wilt u voor alles geven, Heere, dat onze zuster het ook met vreugde mag blijven doen. Zoals ze dat tot nu toe ook mag doen, omdat ze ervaart dat u erin meekomt. Gedenkt u haar. En gedenk allen, heren, die zich ervoor inzetten om in deze wereld uw boodschap van Christus Jezus, in wie er alles is wat een zondaar nodig is, heeft om die boodschap ook bekend te maken. We dragen ook het werk van de zending op. Vandaag mogen we onze gaven ook geven als gemeente voor het werk van de zending. Uw zegenende handen wilt u daar, die daarboven houden, en dat ook ver van hier mensen mogen komen tot de erkenning van de Heere Jezus als de zaligmaker van hun verloren leven. Zo komen wij samen vanmiddag een ogenblik voor uw heilig aangezicht, Heer. Wij willen ook vanmiddag denken aan allen onder ons die moeiten en zorgen hebben. Allen die alleenstaand of alleengaande zijn. Allen die met spanningen en zorg in hun leven te maken hebben. Allen die in verdrietige omstandigheden verkeren, dikwijls al zo'n heel lange poos. Ontfermt u zich over ons. Gedenk ons, Heere, in uw gunst, in uw genade. En dan niet op grond van verdiensten die in ons zijn, maar alleen op grond van de verdiensten van Hem die gekomen is en die straks ook weer zal wederkomen, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 119, vers 53 en vers 54 willen wij, voordat we naar het woord van de Heere gaan luisteren, samen gaan zingen. Psalm 119. Psalm 40, vers 5, willen we samen zingen straks. Uw heilier wordt door mij alom verbreid en ik bedwing mijn tong en mijn lippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet en mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil de mens beschoren vloeit dagelijks uit mijn mond. En dat zou dan het antwoord moeten zijn op dat wat we lezen in het 9e vers van 2 Koningen 7. Toen zeiden zij, dat zijn die Melaatse mannen, de een tegen de ander: we doen niet recht. Deze dag is een dag van goede boodschap. En wij zwijgen stil. Gemeente, ik denk dat we allemaal dat spreekwoord wel kennen. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Ik denk dat jullie, jongeren, dat spreekwoord ook al wel hebben geleerd, hè? Spreken is zilver, zwijgen is goud. Daarmee wordt eigenlijk bedoeld te zeggen dat je soms beter kunt zwijgen dan spreken. Ik weet niet hoe u daarover denkt, gemeente, maar ik denk dat er veel waarheid in dat spreekwoord schuilt. Hè? Woorden kunnen soms zoveel kwaad doen. Woorden kunnen soms mensen zo ontzettend kwetsen. Woorden kunnen soms ook zo tot oneer zijn van de Heere, hè, als er gevloekt en gespot wordt. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Soms kan een mens beter maar zwijgen, in plaats van er alles maar uit te gooien wat er in zijn hart omgaat. Maar gemeente, er zijn ook omstandigheden waarbinnen het net andersom ligt en dat een mens er veel beter aan doet om te spreken dan om te zwijgen. En als we vanmiddag zouden vragen, en wat voor omstandigheden zijn dat dan, dat je beter kunt spreken? Nou, dat kunnen inderdaad ook in gewone omstandigheden zijn. Als je nou een woord van bemoediging hebt en een woord van troost of van sterkte voor je medemens, nou, dan is het soms ook heel erg goed om die te spreken. Maar zeker als je woorden mag spreken tot verheerlijking van Gods naam. Als je een goed woord van de Heere mag spreken aan die medescholier, aan je medecollega, of gewoon tegenover je onkerkelijke buren, of noemt u verder ook maar eens op. Als je dan nou zo nu en dan eens een goed woord van de Heere mag spreken, nou dan is inderdaad ook, hè, spreken goud en zwijgen is dan zilver. En dat zie je eigenlijk hier in deze geschiedenis ook. Die oud-testamentische geschiedenis die al meer dan een paar duizend jaar geleden zich heeft afgespeeld. In deze oude geschiedenis zie je dat er omstandigheden kunnen zijn waarbinnen je beter kunt spreken dan kunt zwijgen. Nou, gemeente, ik zou vanmiddag heel graag met u en natuurlijk ook met jullie, jongens en meisjes, zou ik deze geschiedenis willen overdenken en dan dat wat ik net naar voren bracht ook wat meer willen uitwerken. Dat het soms beter is om te spreken dan om te zwijgen. En ik heb dan ook als thema gekozen niet zwijgen, maar spreken. Niet zwijgen, maar spreken. De bevolking van de stad Samaria is in geweldig moeilijke omstandigheden terechtgekomen. De Syrische koning Ben-Hadad, die wilde de stad innemen, had een sterk leger meegenomen. De stad Samaria was heel erg moeilijk in te nemen door allerlei omstandigheden. En nou had hij zijn toevlucht genomen tot een oude strijdtechniek, namelijk de belegering. De toevoerwegen waren allemaal geblokkeerd. Hij had zelfs een hele kring van soldaten om de stad heen gelegd. En nou zaten ze met man en muis allemaal opgesloten daar in de stad. Ze konden er niet meer in en ze konden er niet meer uit. Het gevolg laat zich raden. Eerst waren er nog wel wat voorraden, kun je begrijpen. Maar na een kort poosje was er in de hele stad geen voedsel meer te krijgen. Of het moest voedsel wezen waarvan wij op het eerste gezicht zeggen, nou houd dat nou maar. Hè. Een ezelskop was te koop voor 80 zilverlingen. En voor een portie duivenmest betaalde men grif 5 zilverlingen. Nou, je moet denk ik al erge honger hebben als je op een gegeven moment je wilt voeden met duivenmest. De nood was geweldig groot in Samaria. Dat duurde niet eens zo heel erg lang. En op een gegeven moment, ik vind het eigenlijk huiveringwekkend om te zeggen, maar op een gegeven moment was men er zelfs toe overgegaan, althans een aantal mensen hadden dat gedaan, om hun kinderen te koken en te eten. Nou, dan moet er wel wat gebeuren, denk ik, als je zo ver gaat komen. En zo was er dus binnen in de stad een geweldige nood. Hè? En buiten de stad waren er ook mensen die het geweldig moeilijk hadden. En er worden 4 van die mensen ons hier in dit hoofdstuk met name ook getekend. 4 melaatse mensen. Ik hoef nou vanmiddag niet uitgebreid in te gaan, denk ik, op wat melaatse mensen aan nood allemaal in hun leven hadden. Dat weten we ook allemaal wel, hè. Maar die 4 melaatse mannen, die mogen dus niet in de stad blijven, maar die mensen die moeten buiten de poort altijd maar een plekje zien te vinden. En die 4 melaatse mannen, ik heb gelezen dat het waarschijnlijk Gehazi is geweest met 3 van zijn zonen. Of dat nou waar is, dat is niet met zekerheid te zeggen, maar het zou best eens kunnen. Maar die 4 melaatse mannen, hè, die hebben het wel heel erg zwaar en moeilijk. En je ziet ze hier in de teksthoofdstuk gemeente, zie je ze dan ook voor de poort zitten. En ze gaan met elkaar in gesprek en ze bespreken de situatie en ze gaan op een gegeven moment gaan ze peilen dat ze het er niet levend af kunnen brengen. Als ze de stad binnen zouden gaan, dan zullen ze sterven. Als ze buiten de stad zullen blijven, is er ook geen hoop. En dan zeggen ze, nou, als we nou 1 ding nog doen, dan is er misschien nog een kleine mogelijkheid dat we het er levend er zullen afbrengen. Dan moeten wij naar de vijand overlopen. Als wij nou ons aansluiten bij de Syriërs, daar in het kamp ons melden, dan kan het wezen dat ze ons met een stukje ontferming bejegen. Natuurlijk zullen ze ons kunnen doden, want we blijven Samaritaanse mannen. Maar dan hebben we tenminste nog 1 kans op leven. 4 melaatse mannen. Je ziet ze voor de poort. Ze gaan hun situatie inschatten. En ze zeggen op een gegeven moment, het is hopeloos, tenzij we nog 1 kans grijpen. Ja, gemeente, als je dan het zo eigenlijk in deze geschiedenis dan ook ziet, hè, dan zie je dat die mannen op een gegeven moment dan ook maar besluiten om over te lopen naar de Syriërs. Dan gaan ze in de avondschemering, gaan ze zo naar dat kamp van de Syriërs toe. En dan komen ze in dat legerkamp en dan blijkt dat helemaal leeg. Kun je indenken dat ze dat niet verwachten? Jongens en meisjes, kun je dat indenken dat ze dat absoluut niet verwacht hadden, dat dat kamp leeg zou zijn? En toch, er was geen schildwacht te ontdekken. Er was geen soldaat meer te bekennen. Hier en daar stonden nog wat paarden aangebonden en daar nog wat ezeltjes. Maar voor de rest was dat hele kamp leeg. Er was niemand meer te bekennen. Nergens mensen te zien. Geen overmacht aan vijand. Maar lege tenten. Hoe was dat mogelijk? Nou, dan krijg je hier weer een geweldig getuigenis van het ingrijpen van God. He, dat de Heere zijn volk uit de nood heeft geholpen op een bijzondere wijze. Want wat heeft de Heere namelijk gedaan? De Heere heeft een geluid als van een geweldig leger laten horen. Meer niet. Die Syriërs die waren daar in het kamp en toen hebben ze in de verte hebben ze heel wat geluid gehoord. Alsof er heel wat wagens en paarden aankwamen. En ze hebben tegen elkaar gezegd, en nou is het met ons gebeurd. Want nou komen de Egyptenaren en andere volkeren en die gaan allemaal de Samaritanen te hulp schieten. Wij zijn nu verloren en ze hebben de benen genomen. God heeft door een wonder hen bevrijd, de Samaritanen. Dat is een machtig iets om te lezen. He, een paar weken geleden hebben we samen erbij stilgestaan dat de Heere daar bij Mispa al op een bijzondere manier zijn volk bevrijdde. Je ziet het hier weer opnieuw. Alleen maar door een geluid te laten horen heeft God die Samaritanen uit hun benarde positie bevrijd. Je ziet hier hoe groot de Heere is. Je ziet hier ook dat hij bewogen is met zijn volk. En dat, ondanks dat ze het niet verdienen, hij steeds weer opnieuw voor hen in de bres staat. 4 Melaatse mannen, ze struinen zo een beetje door dat lege kamp. En ze verwonderen zich. Kun je begrijpen? En jongens en meisjes, het eerste wat ze doen, dat begrijp je natuurlijk, hè, dat is zich te goed doen, hè, aan alles wat er aan eten te vinden is in de tenten. Hè, want ze zijn uitgehongerd. Ze eten en ze drinken en hun buikjes zijn binnen de kortst mogelijke keer al helemaal rond. En dan gaan ze op zoek naar wat er anders aan mooie dingen te vinden is. Hè, en er is zelfs goud te vinden. En er zijn mooie klederen te vinden. En ze gaan van tent tot tent en ze halen het bij elkaar en ze gaan het op een gegeven moment ergens een beetje verbergen. Zo van, we komen straks wel eens terug en dan zullen we het allemaal wel mee gaan nemen. Nou, het is een wonderlijke ervaring voor die 4 Melaatse mannen, hè, ten dode opgeschreven. En ze worden daar met voedsel en met rijkdommen vervuld door het wonderlijke ingrijpen van God. Nou, weet ik vanmiddag wel meer dingen te zeggen, maar toen ik hier zo over nadacht over deze geschiedenis, toen dacht ik bij mezelf, je zou ook best wel een geestelijke lijn kunnen trekken van die 4 Melaatse naar al die mensen die de Heer in hun leven vrezen en die ook in hun leven een stuk rijkdom en voedsel voor hun hart en voor hun leven ontdekken. U zegt misschien, wat bedoel je precies vanmiddag? Nou, gemeente, laat ik het maar zo zeggen. Die 4 Melaatse mannen zijn in zichzelf eigenlijk een beeld van wie wij mensen van onszelf zijn voor God. Hè? Melaatse. Als ik naar die 4 Melaatse mannen kijk, hè, en dat die mannen ook werkelijk waar geen enkele hoop op een toekomst hebben, dan zie ik daar een mens van nature, een mens in zijn naaktheid, een mens in zijn ellende voor God. Maar als ik die mannen dan zie uitgaan, en als ik ze daar in dat legerkamp dan zie, en dat ze voedsel en goud en klederen ontvangen, zomaar, zonder dat ze het verdienen, wonderlijk, alleen maar door een wonder van God, dan zie ik daarin eigenlijk ook een beeld van wat de Heere nou geeft aan Melaatse bedelaars, aan Melaatse mensen die bij hem terechtkomen. Want zo is dat toch, gemeente? Als je het nou vanmiddag eens een keer geestelijk bekijkt, hè, zo is dat toch eigenlijk, hè? Dat als je met je melaatsheid bij de Here komt, hè, dan denk je misschien dat het alles zal tegenvallen. Hè? Als je je zonden aan de Here beleidt, dan denk je, nou zal de Here wel niks meer met mij van doen willen hebben. Hè? Maar het wonderlijke is, als ik met mijn zonden tot de Here kom, dan schenkt hij mij het goud van zijn genade. Dan geeft hij mij een kleed van het heil, dat helemaal zuiver en rein is. Dan geeft de Heere mij een rijkdom zo groot, dat ik dat hier op deze aarde nog echt niet helemaal kan bevatten. Maar waar ik, zoals een oude zuster in mijn eerste gemeente dan ook dikwijls zei, waar ik de eeuwigheid voor nodig zal hebben om God daarvoor te danken. Maar toch aan de andere kant in je leven, gemeente, en ik hoop dat je daar ook iets van weet, hè, dat er een geweldig stuk rijkdom is als de Heere je zijn genade geeft. Als je terecht mag komen aan de voeten van de Heere Jezus en als je daar ook alles mag vinden wat je nodig hebt. We hebben volgende week weer avondmaal en ik hoop dat je aan dat avondmaal het weer heel bijzonder mag ervaren. Dat er bij de Heere genade is en dat er leven is voor ons die in onszelf melaatse, ten dode opgeschreven mensen zijn. Hè? Goed. Deze vier melaatse mannen, ze vinden in dat lege kamp voedsel, goud en kleren. Ja, en dan? Nou ja, dan verwacht je dat ze spoorslags teruggaan naar de stad en dat ze het in de stad ook uitroepen. Wij hebben voedsel en klederen en goud gevonden, kom! Maar dat doen ze in eerste instantie niet. Ze denken bij zichzelf in eerste instantie, nou wij hebben het goed, ons buik is weer rond en we hebben goud en klederen. We verstoppen het, we halen het straks allemaal wel op. En het is misschien raar gezegd. Maar bij deze mensen, bij deze melaatse mannen daar in het kamp, heerst zo'n beetje die overtuiging die bij heel wat mensen leeft van ik en de rest kan. Als ik het nou maar goed heb. En ieder moet maar voor zich, zeggen ze dan. Je ziet daar bij die melaatse mannen dat ze absoluut in eerste instantie geen betrokkenheid hebben, hè, op de nood daar in Samaria. Hè, dat Samaria ten dode opgeschreven is en wat voor verschrikkelijke dingen er binnen de stad gebeuren. Ik heb er net iets van gezegd. Het laat hen helemaal koud. Hè. Ze zoeken het maar uit. Als wij het maar goed hebben. Maar gelukkig, gemeente, hè, gelukkig, komt er in het hart van deze mannen op een gegeven moment een verandering. En zeggen ze tegen elkaar, de een tegen de ander, wij doen niet recht. Deze dag is een dag van een goede boodschap. En we zwijgen stil, we houden het voor ons, we spreken er niet over. We laten ze daar in Samaria maar over aan hun eigen lot. Ze zoeken het daar maar uit. Wij doen niet recht, zeggen ze. Wij hebben een goede boodschap. En we zwijgen stil. Nee, dat moet anders. We hebben de goede boodschap. En die goede boodschap moeten we nou brengen aan de stad die in nood is. Die moeten we nou brengen aan dat volk in de stad dat ten dode is opgeschreven. Want alleen deze goede boodschap kan het volk van hun dood gaan redden. Nou gemeente, u begrijpt natuurlijk al wel welke kant ik er vanmiddag mee op wil. Hè. Dat heb ik ook al in het begin een beetje aangegeven. Dat is ook de reden waarom ik dit gedeelte voor vanavond uitgekozen heb. Wij doen niet recht als we zwijgen over dat waar het ten diepste over moet gaan in een mensenleven. Namelijk de verlossing en de zaligheid. Wij doen niet recht. Als er vanuit ons nooit eens iets van goede woorden mag klinken over de Heere en over zijn dienst. En dat we ook mensen soms ook niet eens een keer aanspreken op datgene waar ze mee bezig zijn in hun leven. We doen niet recht als we alleen maar zwijgen. Als we denken, ach, ze zoeken het zelf allemaal uit. En ieder is eigenlijk ook maar verantwoordelijk voor zijn eigen leven. En de kerken die staan overal. En de deuren van de kerk die zijn open. En iedereen die doet maar wat hij wil. We doen niet recht. Als we een goede boodschap van de Heere ontvangen hebben en als we dan blijven zwijgen. Laat ik vanmiddag eens een aantal redenen noemen waarom wij zo dikwijls zwijgen over de goede boodschap van de verlossing in Christus. Het kan zijn, gemeente, dat die boodschap ook voor onszelf nog niet een bevrijdende boodschap is geworden. En dat je daarom ook het nog niet kunt uitleggen en uitdragen aan anderen. En dat kan ook weer op verschillende manieren zijn. Er zijn mensen die hun hele leven lang ook met die bevrijding en die worsteling over de verlossing zitten. Er zijn mensen die erkennen dat ze zondaren zijn voor God. Maar die er zo ontzettend veel moeite mee hebben om werkelijk te geloven dat de Heere genadig is voor elke zondaar die de toevlucht tot hem neemt. En die mensen die zeggen dat ook, hoe weet ik dat nou zeker dat de Heere mij genadig is? En omdat ze daar geen zekerheid over hebben, vinden ze het ook zo moeilijk om dat aan anderen uit te leggen. En daarom blijft men dikwijls maar zwijgen. Maar het is ook mogelijk, en dat is helaas nog indringender, dat mensen zwijgen over het goede van de Heere, omdat ze in hun leven nog zo wereldsgezind zijn. Dat ze zwijgen over de genade van de Heere Jezus Christus en daar nooit eens een goed woord van spreken, ook al is het maar een half woord, omdat ze in hun eigen leven nog nooit ontdekt hebben dat ze melaatse mensen zijn die genade nodig hebben. Helaas is dat mogelijk, dat je een kerkmens bent, maar dat je nog geen christen bent. Dat je wel onder het woord bent, maar dat je nog nooit door dat woord bent ontdekt en dat je nog nooit door het woord bent geleid aan de voeten van de zaligmaker. En als dat in je leven aan de orde is, dan heb je ook geen boodschap aan de mensen rondom, dan spreek je daar niet over, dan kun je daar ook niet over spreken en dan wil je er ook niet eens over spreken. En een reden, gemeente, waarom we zo dikwijls ook zwijgen is deze, dat we eigenlijk ons ook zo schamen voor dat evangelie. Dat we ons schamen voor zo'n boodschap en dat we eigenlijk denken, en dan komen wij weer met zo'n boodschap bij die mensen van vandaag die in 2007 leven met zoveel dingen die hen bezighouden. Wat kan ik hen nou nog met dat evangelie zeggen en hoe kan ik hen nog bereiken? Maar we moeten ons nooit gaan afvragen, hoe kan ik nou de ander bereiken? We moeten nooit ervan uitgaan, de ander is misschien niet meer te bereiken. Of ze zijn met zoveel dingen bezig, ze hebben helemaal geen oor voor de boodschap. Dat is niet de opdracht. De opdracht is, wij doen niet recht. Dit is een dag van goede boodschap. En toch, wij zwijgen stil. Het gaat erom dat we dat woord van de Heere neerleggen, gelegen of ook soms zo ongelegen. Maar dat je het woord ook neerlegt in je omgeving, dat je het woord ook neerlegt bij je ongelovige kinderen, dat je het woord ook neerlegt bij je ongelovige collega's, dat je het woord ook neerlegt bij je ongelovige medescholieren. Als de tijd en de gelegenheid er is, dat je die dan ook neemt en dat je het maar niet maar voorbij laat gaan. Zo van, ze zoeken het maar uit. Want gemeente, je moet je goed in de gaten hebben, dat als je dat zou zeggen, ze zoeken het maar uit, dat je dan eigenlijk net doet als die mannen daar in dat kamp toen ze nog niet tot het inzicht kwamen dat ze de boodschap moesten brengen. Toen zeiden ze eigenlijk van, De stad is ten dode opgeschreven, ja. Maar laten de mensen maar sterven. Als we het evangelie van de Heer in ons leven hebben ontdekt, en ik hoop dat dat de waarheid is, dan is het toch wel vreselijk hard. Als we dan zeggen, nou de mensen om ons heen, laat ze maar sterven. En laat ze maar voor eeuwig verloren gaan. Dan is dat toch wel heel erg hard. En dat kunnen we toch niet over ons hart verkrijgen. En daarom is het toch ook veel beter dat we dan maar naast die melaatse gaan staan en zeggen, ja, we doen niet recht. Hè. Deze dag is een dag van goede boodschap. En wij zwijgen stil, wij moeten niet zwijgen. En toch spreken. Ja, maar dominee, je moet toch geen paarlen voor de zwijnen werpen. Nou, dan zou ik vanmiddag willen zeggen, probeer het eerst maar eens te doen. Dan zie je het verder. Ik heb wel eens de indruk dat we zo'n woord eigenlijk ook makkelijk gebruiken om onszelf een beetje schoon te praten. Laten we het maar eens doen. En laten we niet zwijgen, maar spreken. Spreken over de Heer. Spreken over zijn genade. Spreken ook over de toekomst. Spreken ook over het oordeel van God. Daar moet je ook niet over zwijgen. Want hoezeer of je misschien ook denkt dat de wereld er niet op zit te wachten, dit is de boodschap die de wereld nodig heeft. Want alleen als een mens komt tot geloof, alleen als een mens komt aan de voeten van de Heere Jezus, is er uitkomst en leven. Anders niet. En daarom, wij doen niet recht als ze op de dag van de goede boodschap blijven zwijgen. De mannen die kwamen tot het inzicht, tot de verandering. Er moet wel degelijk wat veranderen in ons leven. We moeten terug, we moeten naar de stad, we moeten de mensen wel in kennis stellen. En gemeente, dat lees je dan op een gegeven moment, dan komen ze ook in de stad en dan laten ze dat ook weten. In het huis van de koning wordt het gezegd, hier zijn 4 melaatse mannen en die hebben deze boodschap. Nou, de koning is eerst nog wat sceptisch. Die zegt, nou, ik weet niet of het wel allemaal pluis is. Misschien zijn de Syriërs weggetrokken en ze hebben misschien gedacht, dan gaan de Israëlieten er wel achteraan en dan zullen ze ons grijpen als we daar zijn. Dan wordt er nog een soort van een verkenningstocht gehouden. De 5 overgebleven paarden, die worden voor de wagens gezet en een aantal knechten, die gaan erop uit. En al even, al kort daarna komen ze terug bij de koning en zeggen ze, het is waar hoor, het is waar. Er is geen Syriër meer in het kamp te ontdekken. Er is alleen maar goud, er zijn alleen maar klederen en er zijn alleen maar vastgebonden paarden en ezels. Nou en dan gaat de stad uit. Begrijp je gemeente wat een bevrijding dat is geweest voor deze mens? De poorten gingen open. En de massa's mensen stroomden eruit. En ze liepen allemaal naar die tent. En ze grepen allemaal dat voedsel. En ze deden zich er te goed aan. En zo bleven ze in leven. Zo werden ze van een wisse dood gered. Die 4 melaatse mannen hebben uiteindelijk, door hun goede boodschap te laten klinken, de stad gered en de mensen van de dood bevrijd. Wat is dit toch eigenlijk ook een indringend woord genoemd. Evangelisatie. Daar hebben wij toch een evangelisatieouderling voor? Daar hebben wij toch ook een commissie voor? Wij doen niet recht. Dit is de dag van de goede boodschap. En we zwijgen stil. Ja, maar ik ben niet zo'n prater. Nou, dat is misschien zo. En het hoeft ook niet altijd met van die grote woorden, hoor. Maar dat mag je soms ook in het kleine laten zien. In hoe je met bepaalde dingen omgaat. Hoe je met de dag van de Heere omgaat. Dat mag je laten zien. Wie de Heere voor je is geworden. En soms krijg je ongedacht de kans om mensen toch ook te wijzen op die zaligheid. En op die zalig maken. Zo ongedacht, je komt ergens en zo ineens is er de kans. Grijp dan de kans die dan God u biedt. Het gaat om het behoud van de ander. De zaligheid van je medemens. Die laat je toch niet gaan. En zo hebben we dan vanmiddag samen een ogenblik stilgestaan, gemeente, bij dit schriftgedeelte. Hè? En ik heb u al gezegd dat ik dit gedeelte voor vanmiddag ook uitgekozen heb om daar ook eens wat nadrukkelijker samen bij stil te staan. Hè? En zeker omdat we straks ook na de dienst een presentatie hebben, hè, van een van ons die ook geroepen is, die zich geroepen weet om ook uit te gaan en het evangelie te gaan delen met anderen ver hier vandaan. Het zou niet goed zijn als we zouden zeggen, nou dat is mooi dat dan een van ons het doet. Maar het is nodig dat we allen, kon het zijn boodschappers zijn of anders worden, van deze zeer goede boodschap. Van het evangelie van verlossing en zaligheid in de Heere Jezus Christus. Die vier melaats. Ze mogen ons wel tot een voorbeeld zijn. Dit is de dag van de goede boodschap. En we doen niet recht als we daarom toch maar blijven zwijgen. Nee, als het gaat om de dingen van de Heere, niet zwijgen, maar spreken. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, geef dat wij inderdaad wat we net samen gezongen hebben met de dichter van Psalm 40 mee mogen ervaren en beleven in ons hart. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid en ik bedwing mijn tong en mijn lippen niet. En het kan toch ook niet anders, Heere, als we inderdaad uw gerechtigheid in ons leven hebben ontdekt. Als we inderdaad als een melaatse tot u de toevlucht hebben leren nemen en toen ook ontdekt hebben dat er bij u zoveel goeds en genade is, dan kan het toch ook niet anders, of dan zal dat op een gegeven moment ook aan ons te merken zijn. Dan kunnen we op een gegeven moment er niet meer van zwijgen wie u bent. Die barmhartige en die genadige God voor zondaar. En heren, wat is dat toch ook nodig, juist in deze tijd, dat we als gemeente ook werkelijk een lichtend licht zijn. Een stad op de berg verheven. En dan zijn er inderdaad van allerlei bezwaren, heren. Aan onze kant inderdaad van allerlei bezwaren. Maar wilt u alles dan maar wegnemen? En dat we dan inderdaad mogen komen tot dat waar die vier melaatsen uiteindelijk ook bij uit mochten komen. En tot het inzicht kwamen en zeiden: wij doen niet recht. Dit is een dag van goede boodschap. En toch we zwijgen stil. Laten we mogen spreken, heren, van uw grote daden in onze gezinnen naar onze kinderen toe. En als grootouders naar onze kleinkinderen toe. En zeker is dat nodig als het zo is dat er in de levens van onze kinderen en kleinkinderen misschien een afdwalen is van u. Dat kan heel goed. Maar dat we ook mogen spreken op de tijd die daarvoor is. Tegenover de collega's en de medescholieren. Over deze belangrijke dingen. Want u te kennen, dat is toch het leven. Dat is toch het eeuwige leven. Heer in de hemel, wil ons allen bepalen bij uw opdracht. En ons ook bereid en bekwaam maken om te zijn verkondigers van die zeer goede boodschap. Wij willen uw naam ook moedig danken dat we zo vanmiddag elkaar weer hebben mogen ontmoeten rondom dat open woord. Dat open woord dat altijd een boodschap bevat. Voor vandaag, ook al is dat woord nog zo oud. Wij bidden of u ons nabij wilt zijn in de week die voor ons ligt. En het is een week van voorbereiding. En dan worden we altijd weer bepaald inderdaad bij onze zwakheden, bij onze ongerechtigheden. Maar wilt u ons maar brengen aan de voeten van de Heere Jezus. Want daar immers wordt het goud van de genade geschonken. En daar immers worden de vuile klederen afgenomen van de schouders. En die reine witte klederen ervoor in de plaats gegeven. Wij bidden u ook om kracht voor ons werk. Voor onze jonge mensen als ze op school hun werk hebben. En voor ons die ouder zijn op het bedrijf of in de gezinnen. Wilt u ons de krachten ervoor schenken. En zo komen we samen tot u. Om uw zegen, niet in het minst, om uw zegen ook over het werk in het midden van de gemeente te smeken. Uw zegen die nodig is over de catechisaties en over het verenigingsleven dat weer begint en over het kringwerk dat weer is opgestart of van de week weer opgestart zal worden. Laat het zo zijn, heren, dat alles onder uw zegenende handen mag gebeuren tot opbouw van de gemeente. Tot verbreiding van uw evangelie en tot eer van uw grote naam. Zo komen we samen tot u. Neem weg wat alles in de weg stond en alles wat niet was naar de wil van u. En tot verheerlijking van uw naam, verzoen al die zonden in het kostbare, dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Uit genade, om zijnentwil. Amen. Psalm 105, vers 1 en vers 4 is de slotzang van deze dienst. En wij collecteren voor kerk, kerkelijke kassen, de zending en bij de uitgang voor het bouwfonds. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. weer de knopje naar beneden doen?
Ja. Zoals u ziet zijn er wat problemen met techniek. We proberen het even zo snel mogelijk op te lossen, zodat we toch de presentatie kunnen laten doorgaan.